Gedachten van een moeder uit Semarang. Geschreven door Guido Michels.
Het is voor mij een groot plezier om dit te kunnen spreken hier vandaan.
De toestand werd onhoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien politioneel in te grijpen.
Ik verzoek u te geloven dat het niet anders kon.
Hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, we blijven vertrouwen.
Historische verhalen. Liefde voor geschiedenis.
Welkom bij Historische Verhalen, de podcast. Deze keer lees ik het verhaal Gedachten van een moeder uit Semarang van Dido Michielsen. Dido had al een aantal non-fictieboeken op haar naam staan toen ze doorbrak met haar roman Lichter dan ik, waarmee ze in 2019 de boekhandelsprijs won. Voor historische verhalen schreef ze Gedachten van een moeder uit Semarang, over een Javaanse vrouw die begin 20e eeuw haar dagen slijt in een saaie koloniale gevangenis. Toch kruipt haar passie voor het batiken waar het niet gaan kan. Gedachten van een moeder uit Semarang is een verhaal over een racistische veroordeling, respect voor tradities en de strijd om cultureel erfgoed. Luister mee. Semarang, Java, 1909. Mijn liefste zoon, vannacht was het weer zover. Ik kon niet slapen, omdat ik voel dat wij elkaar nooit meer zullen ontmoeten. En jij dus ook nooit zult weten wie je moeder was. Zoals altijd probeer ik jou dan zo goed mogelijk voor me te zien en praat ik in gedachten tegen je. Je schrijven kan ik niet, maar ik moet je over mijn leven vertellen. Keer op keer doe ik dat, want ik geloof dat de Kaber Anjin mijn woorden verder draagt en dat de wind eens mijn verhaal in je oor zal fluisteren. Iedereen mag van mij denken wat hij wil, maar jij moet geloven in mijn onschuld. Ik weet dat de buren slecht over mij praten, dat mijn bloedeigen familie mij niet gelooft en me zou verraden als ze daartoe de kans kreeg. Dat maakt het extra pijnlijk, mijn zoon, want tussen al deze mensen groei jij op en er is niemand die het voor je moeder opneemt. Dus praat ik, en ik zal een teken voor je achterlaten, al besef ik dat je ook dit nooit zult tegenkomen. Je moeder is veroordeeld voor moord, mijn kind. Ik zit al 7 jaar in de Bulu-gevangenis in Semarang en zal deze plek niet levend verlaten. Het leven is hier hard, en de eerste 2 jaar vreesde ik dat ik het niet zou redden. Achter de nette witte gevel van het hoofdgebouw gebeuren dingen waarvoor je in een ander geval juist in de gevangenis zou worden gesmeten. Maar als je er eenmaal zit, maakt het blijkbaar niets meer uit. Er wordt gevochten, we worden om niets geslagen of extra gestraft. Er zijn bewakers die ons misbruiken. Een paar jonge meisjes zijn zelfs verdwenen. Over hun lot durf ik niet te lang na te denken. Waarschijnlijk zijn ze verkocht. En ik kan Allah alleen maar vragen om ervoor te zorgen dat ze niet al te slecht zijn terechtgekomen. Zo raak ik langzamerhand blij om zaken waar ik vroeger niet bij stilstond. Dat ik geen maag meer ben en een kind heb gebaard, maakt mij onzichtbaarder. Mijn eens glanzende haar dat ik met zwarte thee waste, waardoor de diepzwarte kleur haast blauw glanste, is nu dof en vies. Mijn gezicht en mijn lichaam zijn bedekt met een laag vuil, met stof van de vloer en zweet van het harde werken. Dat ik met opzet niet af was. En mijn arme voeten. Ik vermoed dat je grootmoeder mij niet langer zou herkennen. Gelukkig raakte ik bevriend met een stel vrouwen dat hier al langer gevangen zit. Zij namen mij onder hun hoede en we beschermen elkaar, tegenover de bewaker die weten dat wij in staat zijn een vloek over ze uit te spreken en hun eten ongemerkt te vergiftigen. En tegen andere vrouwen die ons naar het leven staan. Nooit heb ik beseft hoe gevaarlijk vrouwen kunnen zijn. Hoe in hun handen alles kan worden omgesmeten tot een dodelijk wapen. Mochten de Atjeërs ooit strijders tekortkomen, laat ze dan deze vrouwen ronselen en geef ze Djaberawit, de kleinste hete pepers en een oelekaan een vijzel mee als wapens. Ik weet zeker dat alle soldaten van het Nederlands-Indisch leger het licht in hun ogen zullen verliezen. Het laatste wat zij zien zal een glimlachende Javaanse zijn die haar hand opheft, maar niet om hem te strelen. Het is nu 1909 en jij was 1,5 jaar oud toen ik verdween. Ik was de kindermeid, de Babu Anak, van een Hollandse familie. Hun naam zeg ik nooit meer hardop. Het huis waar zij wonen heb ik vervloekt. Zij hadden een zoontje en 2 dochters voor wie ik zorgde. Jij woonde bij je oma, omdat ik geen tijd voor jou had. Bovendien had de familie liever niet dat mijn donkere kind met dat van hen zou spelen. Hun zoontje was precies als jij, en telkens als ik hem oppakte, brak mijn hart. Ik wilde niet dat er blonde haren uit mijn draagdoek staken. Ik verlangde jou in mijn armen te voelen. Maar eens, dacht ik, zal ik mijn eigen kind weer koesteren. Zelfs al is hij 10 jaar of ouder. Dat beeld van jou maakte dat ik mij dagelijks kon onderwerpen aan deze bazige mensen. Ze gebruikten mij als een slavin. Ik moest de stenen vloeren boenen als het kind sliep. Of, wat ik nog veel erger vond, de vieze kleren van de volwassenen wassen. Nooit kreeg ik een dag vrij om jou even te omhelzen, te zien hoe jij opgroeide. Toch had ik toen nog hoop, mijn zoon. Maar op een dag werd het jongetje ziek. Ik wist dat hij aan buiktyfus leed, maar omdat zijn darmen verstopt zaten in plaats van dat hij diarree had, weigerde de anderen mij te geloven. De arts dacht aan mazelen, vanwege de vlekjes op zijn huid. Maar toen na enkele weken duidelijk werd dat dit niet zomaar over zou gaan en de koorts niet zou wijken, kwam hij op het idee dat het kind besmet water moest hebben gedronken. En hij wist niet hoe snel hij mij daarvan de schuld moest geven, terwijl ik er altijd voor zorgde dat de 3 kinderen alleen maar gekookt water dronken. Het arme kind was doodziek en stierf na enkele weken. Natuurlijk geloofde iedereen de woorden van de dokter. Waarom zouden ze naar een inlandse vrouw luisteren die niet eens kan lezen en schrijven? Tot mijn schrik werd ik de dag na de begrafenis van moord beschuldigd en opgesloten. Weken zat ik in een donker hol met vrouwen die met hun blote handen hadden gemoord, maar ook met vrouwen die niets verkeerds hadden gedaan en die net zo wanhopig waren als ik. De moeder eiste dat ik de doodstraf zou krijgen, maar, Allah zij geprezen, de vader van het jongetje bracht mij voor de landraad en die oordeelde dat ik levenslang verdiende. Pas toen het tot me doordrong dat ik jou nooit meer zou zien, begon ik mij af te vragen of de dood toch niet beter was geweest. Ook al zijn alle dagen in de gevangenis hetzelfde, zelfs op deze vreselijke plek is er soms een lichtpuntje. Je moet weten, mijn zoon, dat je moeder meer is dan een kindermeid of een vrouw die is veroordeeld en haar dagen slijt in de gevangenis. Misschien heb je al gemerkt dat in onze familie de meisjes allemaal van jongs af aan leren batikken. Ook ik. En ik was de grote belofte van je grootmoeder. Misschien vertelt ze dat wel aan je. Heeft ze het nog wel eens over mij? Je neni was geen moeder die haar 11 kinderen heel veel liefde gaf. Dat ze van ons hield, liet ze op andere manieren voelen. Haar 7 dochters leerde ze met harde hand hoe je doeken gereed maakt voor het batikken. Of hoe je ze na een verfbeurt moet uitkoken om alle was grondig te verwijderen. Ze was streng en deelde tikken uit als je niet precies deed wat ze zei. Maar toen ze merkte dat ik talent had, was het of ze wat zachter werd. Ze zou me nooit met woorden prijzen, maar ik wist dat ze tevreden was, omdat ze soms haar hand op mijn hoofd liet rusten en mij stevig in mijn wang kneep. Ik was niet langer bang voor haar. Hoe dan ook, het batikken zit in mijn ziel. Ik was gedreven en bedreven, alsof een hogere macht het overnam zodra ik de Jianting, de batikpen, vastpakte. Ik wist hoe het eindresultaat zou zijn, waar ik wel en niet de was moest aanbrengen. Hoe ik eeuwenoude thema's harmonieus met elkaar kon combineren zonder de symboliek te verstoren. Al was ik pas 15 jaar oud, de mensen uit het dorp kwamen naar mij toe om hun kaïns te bestellen, omdat ze geloofden dat ik ze met voorspoed kon doordrenken. Ik deed maanden over zo'n doek, en al moest ik mijn werk langdurig onderbreken om bij de rijstoogst te helpen, zodra ik achter mijn batik eraan plaats nam, werd ik opnieuw bevangen door een oerkracht die mijn hand voortbewoog. Omdat het zoveel tijd vergde voordat een doek gereed was, leverde het batikken jammer genoeg niet voldoende inkomsten op, mijn zoon. Dus ik zei het edele ambacht dat mij zo gelukkig maakte vaarwel en ging als kindermeid werken, met alle gevolgen van dien. Laat nu in de Bulu-gevangenis een batikproject worden opgezet, als extra bron van inkomsten voor de gevangenis. In de hoop een sprankje van mijn oude geluk terug te vinden, gaf ik mij daar natuurlijk voor op. De zoete geur van warme was en paraffine kon mij hopelijk even weghalen uit de griebus die mij tot een levende dode had gemaakt. De gloeiende kooltjes uit de Anglo, waar de houtskool in brandde, konden mijn verkilde ziel wellicht een beetje verwarmen. De Jianting kon mijn hand weer sturen. En ik was, als ik eerlijk ben, ook nieuwsgierig of ik de kunst van het batikken had verleerd, of dat ik nog altijd warme was door mijn aderen had stromen. Helaas werkte het anders, mijn lieve kind. Niemand vroeg mij waartoe ik, ervaren pembatik, in staat was. Of ik het beter kon dan de onervaren vrouwen die nog nooit een Jianting in hun vingers hadden gevoeld. Niemand liet me zelfs iets ontwerpen of anderen het ambacht leren. Onze traditie werd volkomen genegeerd. Mijn handen bleken slechts hun instrumenten. Ik kreeg kleine lapjes toegeschoven, te klein om de roes van het batik mee op te wekken en de chanting haar werk te laten doen. Ik moest boekomslagen en theemutsen, je weet waarschijnlijk niet eens wat dat zijn, maken voor Europeanen in het Westen, in een maat die zij hadden bedacht. Zij weten immers waarmee je het beste geld kunt verdienen. De motieven kwamen uit hun wereld, niet uit de onze. Zo pakten ze mij het laatste sprankje levenslust af. Ik kon zelfs in dit werk geen hoop en verliefde vinden, mij er niet in verliezen. Kun je het je voorstellen? Ooit maakte ik een trouwsarong voor een koninklijke bruid. Ik schetste de tekening in met rijslijm en werkte alles af met platgoud. De mooiste zijde, de soepelste katoenen stoffen gingen door mijn handen. En nu werk ik op rare kleine lapjes met botte chantings en een rantsoen van slechte restjes was die ik keer op keer moet opwarmen. Alsof mijn onterechte straf nog een extra laag nodig had. De fotjes die ik moet batikken zijn ongeveer 20 bij 40 centimeter groot. Niet van katoen, maar van zijde. Ik heb gezien hoe een vrouw door een oppasser werd afgeranseld omdat ze niet om kon gaan met de gladde stof. Het leek alsof haar was er vanzelf vanaf gleed en uitliep. Wie te veel zijde of was verspild, wordt uit de groep gehaald en krijgt zware straffen. Hoe kan je batikken met die dreiging boven je hoofd? Ook ik kon het niet zo mooi als voorheen. Het was of mijn handen uit protest niet meer naar mij luisterden. Enkele weken terug werd aangekondigd dat we les zouden krijgen. Van een witte man nota bene. Alsof ze ons nog niet genoeg hadden vernederd. De rillingen liepen over mijn rug. Ik wilde er eigenlijk mee ophouden en bedelen om een baantje in de keuken. Maar de kennismaking met Douane Pieter Ducrot verliep wonderlijk genoeg heel prettig. Hij bleek een beschaafd man, een kunstenaar die ons ambacht lijkt te respecteren. Zijn gestalte is wat schriel, waardoor hij waarschijnlijk ouder lijkt dan hij is, en zijn schouders houdt hij een beetje naar voren gebogen, alsof hij te lang achter het batikraam heeft gezeten. Met zachte stem legde hij ons in het Nederlands uit voor wie de boekomslagen waren bestemd, voor een grote, belangrijke tentoonstelling in Europa, maar ook voor Europese dames die van batik schijnen te houden. En dat dit voor ons een kans was om te laten zien dat wij meer waren dan alleen maar misdadigers. Dat laatste had zijn metgezel Njonja Urban niet voor ons in het Maleis hoeven vertalen. Douane Ducrot bleek tot mijn verrassing zelf heel goed te kunnen batikken. Hij had tekeningen bij zich met motieven die nu heel populair zijn in Europa. Art Nouveau, of nieuwe kunst noemde hij het. Njonja Urban, die min of meer onze bazin is, voegde eraan toe dat ons werk goed zou verkopen als we zijn aanwijzingen zouden opvolgen. Alsof wij daar iets aan hebben. We weten immers ook wel wie het geld dat met ons werk wordt verdiend in zijn zak steekt. Njonja Urban sprak ook apart met de jonge vrouwen die nog nooit hadden gebatikt en spoorde ze aan om goed op te letten, zodat ze, nadat ze de gevangenis verlaten, een ambacht hebben geleerd waarmee ze een nieuw leven kunnen opbouwen. Wat uiterlijk betreft is zij het tegenovergestelde van de rustige, nadenkende Ducrot. Als ze de kans krijgt, praat Njonja Urban aan één stuk door, zowel in het Maleis als in het Javaans. Ze is een Indo-Europese en benadrukt dat graag door zich in vormloze jurken te hullen, gemaakt van bonte bloemetjesstof die me een tijdje deden duizelen, omdat de mouwen ervan constant op en neer fladderden in de maat van haar geklets. Ik hoorde alles aan, maar ik hield mijn mond. Uit elk woord dat ze sprak kon ik afleiden dat deze vrouw nooit zelf had leren batikken. Ze was alleen maar toeschouwster, een onderwijzeres als een papegaai. Ik zou Douane Ducrot en Njonja Urban wel nog wel iets over batikken kunnen leren, dacht ik bij mezelf. Het is vast allemaal goed bedoeld, alleen is er voor mij geen enkele kans dat ik ooit word vrijgelaten, dus waarom zou ik de moeite doen? De Nederlandse vader van het jongetje, dat zogenaamd door mijn toedoen stierf, was de resident van ons geweest. Als zo'n hooggeplaatst persoon een kind verliest, moet er een schuldige worden aangewezen en die moet hangen. Of haar leven in de gevangenis slijten tot de dood erop volgt. Tot mijn verbazing spraken de westerse motieven me aan. Ze pasten bij de sierlijke vormen van onze eigen tradities. Als ik dan toch moet batikken, laat mij dan iets nieuws doen, ging het plotseling door me heen. Iets zonder betekenis. Zo zou ik onze voorouders niet voor het hoofd stoten door hun adat te verloochenen. Zo kon ik westerse patronen overnemen en genieten van het perfectioneren van de techniek. En ik begon geleidelijk aan weer van de chanting in mijn hand te genieten. Natuurlijk zag Tuan Ducrot dat ik wist wat ik deed. Ik kon ondanks alles mijn kunst niet verloochenen. De Tuan vroeg heel vriendelijk om mijn eigen motieven toe te voegen aan de zijne, zodat hij kon zien waartoe deze vermenging zou leiden. En ja, mijn zoon, het was te aanlokkelijk om hier niet op in te gaan. Ik moest wel. Ik kreeg allereerst houtskool en papier en schetste wat uit de losse hand. Allereerst het gevleugende Semen Romo motief, dat staat voor vruchtbaarheid en kosmische orde. Daarna de Sido Asi, die de liefde vertegenwoordigt. De Tombuen Pinang, de betelnoot waarmee ik onopvallend ons, vrouwelijke gevangenen, wilde eren omdat het motief staat voor mensen die hard werken en saamhorig zijn. Maar geen van deze vormen konden de Tuan bekoren. Toon me iets kleiners, iets waarmee je vlakken opvult bijvoorbeeld, beval hij. Ik gaf hem de sterren van de Truntun, het achtpuntige geloofswiel van de Jelamprang. Hij schudde langzaam zijn hoofd. Hij keek al iets geïnteresseerder toen ik het eeuwenoude, evenwichtige Kaung-motief tekende, wat ik eerst niet wilde doen, omdat het mensen eraan herinnert dat zij nooit hun afkomst mogen vergeten. Pas toen ik de Simbar, gelijkend op een plant als een hertogenwei, met hem deelde, lichtte zijn blauwe ogen op. Hij klapte in zijn handen en zei verheugd iets tegen Njonja Urban, die het ongeveer zo voor me vertaalde. Dat is het, dit past in mijn werk. Deze organische vormen bieden mij nieuwe mogelijkheden. En meteen vertrok hij, blij met het idee dat ik op papier had vastgelegd. Na zijn vertrek bleken alle schetsen afgedankt door elkaar op de grond te liggen, behalve de Simbar. Zoon, het voelde alsof ik mijn voorouders had verraden door dit allemaal prijs te geven. Nu wist ik zeker dat niet alleen onze techniek, maar ook onze symboliek instrumenten waren voor hun eigen eer. Alles was plotseling waardeloos geworden. Ik voelde me als het land, beroofd van de belangrijkste schatten. Alles voor de Hollanders. Zelfs mijn traditie hadden ze me afgenomen. De aandacht van Ducrot gaf me echter wel wat meer vrijheid bij het batikken. Zo kan ik voor de boekomslagen soms toch onze oude motieven gebruiken, zoals de Garuda, de godenzoon van Shiva en Devi Pertini. De Garuda is het symbool voor kracht en mannelijkheid, en je zult zijn afbeelding ongetwijfeld kennen. Soms heeft hij één, soms heeft hij twee vleugels. De allerkrachtigste Garuda echter bezit ook staartveren. Die noemen wij de Sawat, die zelden wordt toegepast, omdat niet alle batiksters deze oude variant aandurven of kennen. Mijn Sawat grijpt eeuwen terug op het rijk van de Mataram en is als een bliksemschicht met vleugels. Vroeger was deze variant uitsluitend bestemd voor sultans, maar nog altijd kunnen alleen de sterkste en de heldhaftigste onder de mannen de Sawat dragen. Alleen op mijn boekomslagen vind je de Sawat terug. Dat is mijn handtekening. Zoals ik al zei, je zult deze Sawat jammer genoeg nooit zien. Mijn batik zal in Europa worden opgepakt, gevouwen en beduimeld. Misschien zelfs als poetsdoek worden gebruikt of worden weggegooid. Maar mijn vurige bede is dat je de kracht van mijn werk toch zult voelen. Dat je sterk genoeg zult zijn om de Sawat in je hart en hoofd te dragen en dat je het respect zult verdienen dat hierbij hoort. En dat het je krachtig genoeg maakt om te durven geloven in je moeders onschuld. Daarom hoop ik boven alles, mijn allerliefste kind, dat de Kabir Anjin dit alles aan je overbrengt. Dit was Gedachten van een moeder uit Semarang van Dino Michielsen. Luister ook naar het interview bij dit verhaal, waarin hoofdredacteur Rick en ik Dino bevragen over de historische achtergrond van dit verhaal en het schrijfproces. Vond je het een mooi verhaal? Word vriend van de show. Op www.petjeaf.com/historische verhalen kun je al doneren vanaf 3 euro per verhaal. Onze dank is alvast historisch. Tot de volgende keer!